We zijn als gemeente zijn we enkele weken bezig geweest met een project. Dat hield in eigenlijk dat we nadachten over relaties. Dat project dat heette Hart voor Mensen. En dat betekende dat we dus 7 weken lang, 40 dagen, hebben we over relaties nagedacht. Over relaties met God, beginnend natuurlijk met God. Relaties met je naaste. En alles wat eigenlijk met relaties eigenlijk te maken had. Dat project dat hebben we 2 weken geleden hebben we dat afgesloten. Maar in de kringen waar dat ook werd besproken, verder werd uitgediept aan de hand van de prediking, aan de hand van een boekje en ook aan de hand van een dvd die er was, kwamen er nog wat meer vragen. En dat werd me zeg maar voorgelegd om daarop dieper in te gaan. En een van de dingen die onder andere in die cursus, of cursus, dat waren dus de thema's die eigenlijk behandeld werden. Een van die thema's was: op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En men werd gevraagd om daar zeg maar verder op in te gaan. En vooral over het gedeelte van Matthäus 7, waar de Heer Jezus eigenlijk spreekt over de balk en de splinter. En dat wil ik heel graag met u lezen. En aan de hand daarvan, dat u ook een beetje als gasten de context weet waarin we dus zeg maar zo samen zijn bezig geweest, waar dit thema vandaan komt. En ik lees voor Matthäus 7, vers 1 tot en met 6. Oordeel niet, zegt de Heer Jezus, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er ook bij u ook gemeten worden. Dan stelt hij een vraag. Waarom ziet u wel de splinter in de oog van uw broeder? Maar merkt u de balk in uw eigen ogen niet op? Dan komt er weer een vraag. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat we de prachtigste preek die eigenlijk is opgeschreven en gehouden is ooit, de bergrede, dat we die mogen lezen. Dat we mogen lezen wat de Heer Jezus gezegd heeft. En dat we daarover mogen nadenken. Ik wil u zo bidden dat u me passie geeft om te spreken, maar ook bid ik voor de luisteraars dat ze met passie luisteren. Dat u ons kunt veranderen en aan kunt raken van binnenuit. En zo veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Amen. Als ik zo spreek, en de gemeente is dat gewend, dan is het zo dat ik altijd probeer, althans, om de tekst die we lezen, om die ook in een groter geheel te zetten. Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat je dus, als je een tekst leest, dat je weet in welke context dat het geschreven is. En zelfs nog verder, dat je weet uit wat voor boek dat het komt en wat eigenlijk het boek als boodschap heeft. En dit gedeelte wat we hier zo gelezen hebben, dat komt uit een preek. Ik vind het echt magnifiek. Ik ben daar al eigenlijk jaren mee bezig om dat te bestuderen. En dat is een preek van de Heer Jezus. Die staat eigenlijk bekend als de bergrede. En die begint in Matthäus 5. En Matthäus 5, dat begint eigenlijk dat die bergrede, als je daar zeg maar een beetje het geheel bekijkt, dan is het zo dat deze bergrede, die gaat eigenlijk over de gezindheid van de christen, over de wedergeboren mens. Als de Heer Jezus eigenlijk dat gaat behandelen, dan is het zo dat hij eigenlijk laat zien de gezindheid, de nieuwe gezindheid, dat nieuwe geboren leven wat gekomen is, hoe zeg maar, dat zich verhoudt, hoe de mens met zijn omgeving en met de naaste eigenlijk omgaat. En dan wordt door de Heer Jezus eigenlijk in eerste instantie goed behandeld welke invloeden en gebeurtenissen er zijn en wat de wereld voor een invloed heeft op ons leven. Maar ook moedigt hij ons aan om het zout en het licht te zijn. En dan komt er in hoofdstuk 6 komt er een schitterend gedeelte over het Onze Vader, dat hij ons leert bidden. En dat gebed dat is overal bekend. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ik heb het geleerd thuis, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en dat is een van de dingen die ik zo koester, wat ik uit mijn jeugd heb mogen meenemen, dat mijn ouders met Onze Vader hebben geleerd. En in feite staat er beschreven dat hierin zo die diepe genegenheid mogelijk is. Dat er een diepe relatie is. Dat de Heer Jezus ons leert dat er een Vader is in de hemel die met ons meegaat. En dat het leven van de christen eigenlijk doordrenkt moet zijn, van de wedergeboren mens doordrenkt moet zijn, dat wat hij ook doet, en dan geeft de Heer Jezus drie dingen. Het eerste is dat hij almoezen geeft, dat hij bidt en dat hij vast. En dat deze dingen die we doen, dat die doordrenkt moeten zijn, dat het de heerlijkheid van God eigenlijk openbaart. Dat is het centrale thema, dat er altijd gezien moet worden dat God eigenlijk meekijkt en dat het onderwerp dat wat we eigenlijk zo bespreken, dat het te doen heeft met Gods heerlijkheid. Dat is Matthäus, het hele bergreden gaat eigenlijk dat niet dat de mens centraal staat, maar de hele bergreden laat zien dat God een nieuwe mens schept. En deze mens stelt zich niet zelf in het middelpunt, maar deze mens is in staat, doordat hij de Heilige Geest ontvangt, dat hij gericht is om Gods heerlijkheid te laten zien. Dat God door deze nieuwgeborene de heerlijkheid van God laat zien. En als je dan de grote context eigenlijk daarin ziet, dus dat het centrale thema is van ook de bergreden, eigenlijk is het centrale thema van de Bijbel, dat we leven tot lof en heerlijkheid van de Heere God, dan komt hij op Matthäus 7 en dan begint hij eigenlijk te zeggen van dat we niet mogen oordelen. En dat wil eigenlijk ook zeggen dat we steeds moeten voor ogen hebben dat we voor Gods aangezicht wandelen en dat er een moment komt. Hoe hij ook hier zit, er komt een moment dat hij voor Gods troon komt. Dat je voor Gods troon komt en dan staan in Openbaringen staan twee tronen eigenlijk beschreven. De eerste troon, dat is die troon van genade. Dat vind je dus ook in Openbaringen 5, 6. Daar zie je dat de Heer Jezus als lam op die troon zit. Als lam, als geslacht. En die wordt eigenlijk aanbeden, maar dat is een troon van genade. Maar straks, in Openbaringen 20, staat er een andere troon. En dat is een troon van oordeel. Daar is geen genade. En er zal altijd, zeg maar, op een gegeven moment, hoe je hier ook zit, zal er eigenlijk naar de werken, die staat er, wordt er geoordeeld. Maar de Heer Jezus die geeft hier dus eigenlijk in deze context eigenlijk aan dat we niet mogen oordelen. En hoe moeten we dat nu zien? Hoe moeten we dat nu zien? Soms hoor je dat betekent dat je nooit een mening over iemand anders zou mogen uitspreken. Zo van, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ik merk soms ook in ABC-verband, we zitten zeg maar als gemeente in een kerkgenootschap, dat is het Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes. En soms dan spreken we erover en dan is eenheid het hoogste goed. En dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk alles zouden moeten tolereren. En dan wordt er ook, zeg maar, van Matthäus 7 gebruik gemaakt. Dat er gezegd wordt, je mag niet oordelen. Je moet, zeg maar, die eenheid bewaren. En de vraag is eigenlijk, is dat de juiste uitleg? Is dat datgene wat Jezus eigenlijk zegt, dat we niet mogen oordelen? Wat is het daarover? Waar gaat het eigenlijk over? Dat is natuurlijk, direct wordt dat beantwoord, dat het daar niet over gaat. Dat wordt namelijk beantwoord dat hij zegt van geef het heilige niet aan de honden en werp je parels niet voor de zwijnen. Op een gegeven moment zul je moeten beoordelen en ook moeten oordelen in die zin van waaraan geef ik het heilige. Verderop staat er in Matthäus 7 vers 15 staat, wees op uw hoede voor valse profeten die in de schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vrucht zult u ze hen herkennen. Dat betekent eigenlijk dat ik wel moet beoordelen en oordelen. Want ik moet het aan de vrucht moet ik het kunnen zien. Ik kan niet op de hoede zijn als ik niet nadenk en bang ben voor te oordelen over het onderwijs wat deze mensen geven. Dus ze komen in schaapskleren, staat er, en dat betekent dat ze precies dezelfde woorden gebruiken. Ik heb dat regelmatig, kom ik dat zo tegen, dat als ik dan in een discussie beland, dat ik met mensen spreek die dezelfde woorden gebruiken, maar een totaal andere betekenis daaraan hebben. En in eerste instantie ervaar ik dat eigenlijk in het gesprek alleen in een waarschuwing, om het zo maar eens te zeggen, van de Heilige Geest. En ik ben dan op mijn hoede en begin dan na te vragen van wat betekent dat dan u? Bijvoorbeeld als iemand zegt, Jezus is mens. En ik merk, dan moet je naar vragen. En dat betekent dan voor hem dat hij alleen mens is en niet God. En dan moet je na gaan vragen van, je merkt gewoon dan dat er op een gegeven moment zou je echt moeten gaan beoordelen en ook oordelen wat iemand zegt. Dus de Heer Jezus die geeft hier eigenlijk aan dat we ons niet voor de gek moeten houden. En dat is onmogelijk als je dus een slappe houding hebt, toegefelijk bent en dat je niet gaat kijken van wat zegt iemand, wat bedoelt iemand. En dat je daar toch uiteindelijk een oordeel over moet geven. Omdat je moet weten van wat ga ik dan nu mee doen. Ik denk ook dat de gemeente zelf verantwoordelijkheid heeft als de oudsten iets zijn die de gemeente in die zin reinheid bewaren, dat ze waken over de zielen, is het toch de gemeente ook als zich zodanig dat de gemeente zeg maar geroepen is om ook tucht uit te oefenen. Dat als er iets in ons midden is wat God niet verheerlijkt, en dan heb ik het niet over zonde in die zin, want iedereen zondigt hier. Ik kan niet zeggen dat iemand zonder zonde is. Maar als Jezus in Matthäus eigenlijk beschrijft die wederom geboren mens, dan is het zo dat je niet in zonde wil wandelen. Dat is wat anders. Wandelen in de zonde is dat je blijft willens en wetens, doe je dingen waarvan je weet, ze verheerlijken God niet. Ik lees dat, je wordt eigenlijk ook door mensen erop aangesproken, maar je blijft volharden en je blijft volharden. En uiteindelijk zal in Matthäus 18, waar de Heer Jezus dan eigenlijk zeg maar geeft hoe je daarmee moet omgaan, zul je moeten, een gesprek moeten hebben onder vier ogen, daarna neem je een vriend mee en daarna zeg je het tegen de gemeente. En dat wil dus eigenlijk zeggen, er komt op een moment wel een moment dat je wandel zeg maar beoordeelt en ook als zodanig een oordeel wordt gegeven. Wat betekent dat dan als we dus dat in deze context lezen, dat het niet zo is dat je alles door de vingers moet laten zien, dat we alles moeten tolereren, dat we zeggen, we spreken er niet over, want we willen de eenheid niet in gevaar brengen. We willen liefde tonen, maar de waarheid die vegen we onder de mat. En dat is in feite liefde zonder waarheid, dat is niet mogelijk. Wat aan het kruis van Golgotha gebeurd is, dat is zowel het een als het ander. Dat de Heer Jezus aan de ene kant zijn liefde toont voor u en voor mij om te sterven. Maar aan de andere kant is er gerechtigheid en recht en waarheid dat oordeel over zonde. Want daarom moest hij sterven. Dus wat God op Golgotha doet, is dat hij beide dingen verenigt. Aan de ene kant laat hij liefde zien en aan de andere kant laat hij ook de harde waarheid zien. Dat het nodig is dat iemand komt om geoordeeld te worden in plaats van dat u en ik geoordeeld worden. Maar wat heeft dat nu dan wel? Wat is dan de betekenis wel als het niet op deze manier kan worden uitgelegd? Hij moet niet oordelen of veroordelen, dat is een geesteshouding. Het is een houding die zich op een bepaalde manier eigenlijk openbaart. Ik wil het eigenlijk als volgt eigenlijk uitleggen. En zo dadelijk ga ik daar wat dieper op in. Weet je, Ik merk soms dat als ik met mensen spreek die echt vanuit een veroordelende houding leven, dat ze eigenlijk de overtuiging hebben dat zij zelf de goedheid zelf zijn. Weet je, dat er een superioriteitsgevoel is en eigenlijk van, ik heb gelijk. En dat leidt eigenlijk tot zeer afbrekende kritiek. Dat is dus een bepaalde houding, een geesteshouding. Een kenmerk van oordelen is ook een houding waarin ik merk dat je soms, en hoe vaak betrap ik me daar zelf niet op, dat ik niet alle feiten ken. Ik heb van horen zeggen. En dan ga ik meepraten en dan ga ik ook over oordelen. Dat is dus een bepaalde, dat je eigenlijk maar een fractie van de informatie hebt, maar je begint wel mee te doen en daar ook een oordeel eigenlijk over te vellen. En dat er eigenlijk zo'n beoordelende en veroordelende houding is, dat er nooit met omstandigheden rekening gehouden wordt, barmhartigheid of genade te tonen. Je weet eigenlijk nooit dat je rekening houdt met verzachte omstandigheden. En het gaat eigenlijk er niet zo om bij de Heer Jezus over het oordeel wat we mogen niet vellen, maar een oordeel wat we ons mogen vormen over wat mensen zeggen, geloven of doen. Maar dat het eigenlijk ten diepste gaat over het oordelen en veroordelen van mensen. Ik denk dat dat de essentie is. De essentie is niet dat God niet zegt tegen ons, je moet alles tolereren wat iemand zegt, wat iemand gelooft en wat iemand doet. Maar wat hij eigenlijk hierin laat zien is dat het oordelen van de mens als persoon eigenlijk niet mag en niet kan. En dat God dat niet wil. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld bij Jacobus en Johannes. Ik vind dat gedeelte in Lucas 9. Daar staat dat de Heer Jezus die gaat door het land. En op een gegeven moment dan stuurt hij boodschappers naar Samaria. En in Samaria, daar willen ze die mensen, die willen en niet de boodschappers ontvangen. En de Heer Jezus helemaal niet ontvangen. En Jacobus en Johannes, die zeggen dan, Heere, wilt u dat we zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en hun verteren? Dus reken met die lui af. Daar gaat het niet dat ze de Heer Jezus niet willen ontvangen, maar wat zij daar doen, die zeggen, ja, voor hun kan het oordeel komen, laat maar vuur regenen en veeg ze weg van de aarde. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt, maar Jezus bestrafte hen en zei, u beseft niet van welke geest u bent en wat de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Ze waren eigenlijk schuldig aan een definitief oordeel vellen. En nu is de vraag eigenlijk, waarom komt ons dat niet toe? Waarom komt het ons niet toe? Je kunt dus, wat ik even samenvat, je kunt dus wel iets, een gedachte vormen over wat iemand zegt, doet of hoe hij leeft. Maar wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat je nooit en te nimmer iets mag doen waar de mens als zodanig wordt afgerekend. Dat laat dit voorbeeld heel duidelijk zien. Zelfs als er iemand Jezus afwijst, als die afrekent met het geloof. Als die gewoon zegt, ik wil van Jezus niks weten. Dan nog is het zo dat Jezus laat zien dat we daar geen oordeel over mogen vellen. Maar je mag natuurlijk wel een oordeel hebben over wat de motieven zijn. En waarom deze dingen gebeuren. Maar nooit en te nimmer verder gaan dan dat je dus de mens veroordeelt. Waar gaat het nu om? Waarom zegt de Heer Jezus nu, je hebt een balk in je eigen ogen en wat is dan die balk? Daar heb ik me eigenlijk over nagedacht. Wat is dan die balk en die splinter? Weet je, een van de tragische gevolgen van de zondeval is dat we blind zijn. Een kenmerk van de bediening van de Heer Jezus, die wordt in Jesaja 35 eigenlijk, vers 5 wordt die als volgt voorgelezen, wordt die verwoord. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen geopend worden. In Jesaja 59 vers 10 zegt hij, wij tasten als blinden langs de wand. Ja, we tasten als mensen zonder ogen. En weet u, lichamelijke blindheid, hè, als iemand blind is, dat is meteen te zien. Hè, diegene die ziet. Omdat die blinde, die wordt meteen geconfronteerd eigenlijk met zijn blindheid. Als hij, zeg maar, in zijn zaal, als hier zou moeten lopen en hij zou het niet weten, hij had geen hulp, dan zou hij meteen geconfronteerd worden met zijn blindheid. Het geestelijk blind zijn is dat eigenlijk anders. Ik weet niet of ik moet zeggen, jammer genoeg. Maar het is bij geestelijke blindheid is het totaal anders gesteld. Je wordt soms niet geconfronteerd met die geestelijke blindheid, omdat die balk eigenlijk zo in je ogen zit. En een van de dingen die wij in de hulpverlening eigenlijk zien, omwille van de tijd heb ik er maar drie, zal ik er drie behandelen, hoe die geestelijke blindheid eigenlijk tot stand komt. Waarom we niet in staat zijn om, zeg maar, om datgene wat Jezus hier zo zegt, om überhaupt een oordeel over een mens te vellen. En als inleiding wil ik u een verhaal vertellen, een geschiedenis vertellen, die mij altijd versteld doet staan. En dan zal ik uit deze geschiedenis u drie dingen noemen. U weet allemaal van David dat hij op een gegeven moment is die koning. En dan een van de dingen die hij niet doet, dan op dat gegeven moment in die periode van zijn leven, is dat hij met het leger dat trekt op om te gaan vechten tegen de vijanden. En de koning was het hoofd van het leger. En de koning zou eigenlijk steeds opnieuw op het slagveld ook moeten zijn om zijn leger aan te voeren. Hij doet dat niet. Hij blijft thuis. Zijn generalen, die geeft hij wel zeg maar de instructies. Maar doordat hij niet is op de plaats waar hij eigenlijk moet zijn, zie je dat hij ook niet tot zegen is. Hij is dan op het dak van zijn paleis en op een gegeven moment ziet hij, zeg maar, de buurvrouw. Want je moet bedenken, ik heb dat mij ook nooit gerealiseerd, want deze week behandelde dat iemand ook, dat thema. En die liet eigenlijk zien, ik heb me nooit gerealiseerd dat Uria, zijn buurman, dat hij die goed kon. Hij kon hem niet alleen als bevelhebber, als een van zijn vertrouwden. Maar het is ook zo dat die koning, die omringde zich natuurlijk met vertrouwde mensen. Je kon niet zomaar buurman worden van de koning. Dat zal nu ook niet zo zijn. Dus hij was echt iemand die niet alleen Uria kon, maar ook zijn vrouw Bathsheba. En omdat hij niet was op de plek waar hij moest zijn, ziet hij Bathsheba en hij laat haar roepen. Hij heeft gemeenschap met haar. Hij pleegt een enorm ontucht en tot overmaat van ramp van hem is het zo dat deze vrouw in verwachting raakt. Zij laat hem dat weten, ik ben in verwachting. En dan heeft hij een plan. Dan denkt hij, weet je wat, ik roep die Uria terug van het slagveld. En dan kan hij bij zijn vrouw slapen en dan blijkt en lijkt het misschien alsof hij de vader is. Maar die Uria, dat is zo'n toegoed bij de kerel, die komt wel terug, maar die zegt, ik ga niet slapen bij mijn vrouw. David hoort dat en dan op een gegeven moment zegt hij, nou, dan gaat hij toch iets verder en dan geeft hij hem zoveel wijn en drank dat hij, zeg maar, beneveld is, die Uria, in de hoop dat hij teruggaat naar zijn vrouw. Maar Uria doet dat toch niet. Hij gaat niet naar zijn vrouw. Dan gaat hij terug naar het slagveld en dan zegt David tegen hem tegen zijn andere bevelhebber, plaats hem zo dat hij sneuvelt. En dat gebeurt. Dus het is ook nog, van de ene zonde komt de andere. En wil je een zonde bedekken met een andere zonde, moet die zonde groter zijn als de zonde die je hebt gepleegd. Zo werkt dat eigenlijk. Dus om dit te bedekken, moet hij een moord plegen. Op een gegeven moment, dan is het zo dat hij Daar is een hele periode psalmen die laten dat ook zien, dat hij met de gevolgen van deze zonde te maken heeft. Maar hij herkende het niet. Hij herkende het niet en hij erkende het niet. En dan zie je eigenlijk iets wat geestelijke blindheid doet. Kijk, David is toch een man Gods. God zegt, het is een man Gods. Op een gegeven moment komt er een profeet naar hem. Nathan. En je moet zich voorstellen wat dan nu gebeurt. Ik ben er zo van onder de indruk, omdat het mij een spiegel geeft van hoe ik soms in zaken sta. Wat die blindheid, waar de Bijbel het eigenlijk over heeft, hoe diep dat die gaat. Hoe diep het is dat wij gevallen zijn en dat Jezus ons de ogen moet openen, omdat we gewoon steken blind zijn. En deze man, David, die komt, Nathan is een profeet, die komt naar hem toe en die vertelde hem een gelijkenis. Hij vertelde hem een gelijkenis over, zeg maar, een man. Je vindt dat, je hoeft het niet op te zoeken, maar thuis is, maar kunnen je het lezen, in 2 Samuel 12. Nathan komt naar hem toe en hij zegt, er waren twee mannen in de stad. De ene was rijk en de andere was arm. En die rijke die had veel schapen en die andere had en veel runderen. En die arme had niets, enkel een klein lam, een ooilam. Dat had hij gekocht, hij hield het in leven. En samen met zijn kinderen genoot hij van dat lam. En dan gebeurt er eigenlijk iets. Dat er een reiziger komt bij die rijke man op bezoek. En die rijke man, wat doet hij? Hij pakt niet een van zijn eigen schapen om een maaltijd te bereiden. Hij neemt een ooi. Dat ooilam net van die arme neemt hij en dat slacht hij. En dat geeft hij die man te eten. En als David dat dan hoort, je kunt het zich niet voorstellen. Dan denk je toch van, als iemand dat hoort en hij heeft zoiets gedaan, dan moet hij toch eigenlijk op zijn knieën vallen en zeggen van, ik wil mijn zonde belijden. En weet je wat hij zegt? Hij zegt van, toen ontstak David een grote woede tegen die man en hij zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft, is een kind ten doods. Hij ziet gewoon helemaal niet. Hij is gewoon zo blind dat hij niet ziet dat hij het is. Terwijl hij, zeg maar, zo'n gigantische zonde heeft gepleegd. En als je dat dan leest, dan is het ontzettend moeilijk om dat op jezelf te betrekken, want dan denk je, zo gek en zo dom moet je, zo kun je toch niet zijn? Zo kan ik toch niet zijn? En dan zegt Nathan, die zegt dan tegen hem, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt de Uria, de Hittiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Er wordt uitleg gegeven. Hij moet uitleg hebben. Hij ziet het van zichzelf niet. Je ziet het niet. Je ziet niet wie je werkelijk bent. Dat komt in de pastoraat, kom ik dat met mevrouw regelmatig tegen, dat mensen, zowel aan de ene kant kan dat positief zijn, dat je dus een te groot positief beeld hebt, zoals David die zegt, zo slecht kan ik niet zijn. Dat ben ik niet. Het kan ook een andere reden hebben, dat als je dus vanaf je wieg eigenlijk altijd hoort van, je bent niks, je kunt niks en je zult nooit wat zijn, dan is het zo, en ook nooit wat worden. Dan is het eigenlijk dat mensen vaak eigenlijk in hun opvoeding als het ware in een spiegel schouwen. Je kunt, vroeger was er kermis en dan had je van die lachspiegels. Dat vond ik altijd geweldig om daar in te gaan, van spiegel naar spiegel. Je zag dat je het zelf was, maar het was om je dood te lachen. Want die spiegel die vervormde je totaal. Maar dat kan ook in je leven zo zijn. En dat kan een balk zijn Aan de ene kant kan het zo zijn dat je dus zoals David gewoon overmoedig wordt en zegt, wie is die man? Hij heeft gewoon een veel te positief beeld van zichzelf. Hij heeft zoveel gewonnen, hij heeft zo'n relatie met God, hij heeft zoveel dingen gedaan, hij heeft Goliath verslagen, hij is gevierd als leider. Wie is David? Als hij dat hoort, dat ben ik niet. Maar aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je een spiegel voor je hebt en dat je dus tegen jezelf zegt, ik kan niks, ik doe niks en ik zal nooit wat worden. En dat is een balk, wil je anderen helpen, wil je anderen een splinter uit het oog halen, zul je daar als eerste aan moeten werken. Maar de moeite is dat we het niet zien. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Je kunt iemand dat, zeg maar, als ik het negatieve voorbeeld neem, dat je iemand zegt, ja, maar God houdt van je. God, als je iemands waarde wil hem dat wilt geven. Ik neem dan altijd het voorbeeld dat ik zeg van, wat is deze horloge waard? En dan zeggen mensen, ja, wat is die horloge waard? Die stond, zeg maar, ik weet niet meer wat die gekost heeft, maar stel dat die voor 200 euro te koop stond. Wat is die waard? Misschien wordt die gemaakt voor 5 euro in China. Maar die staat in de etalage voor 220 euro. En ik kom als koper daar langs, kijk in die etalage. En dan zeg ik van, wat is die waard? Waard is wat de koper ervoor geeft. Die is niet, stel dat die voor 5 euro gemaakt zou worden, dan is die geen 5 euro waard. Want ik kom langs, ik zie die, ik vind die mooi, die kost 220 euro en ik betaal 220 euro. Dus wat de koper ervoor geeft, is het waard. Nou, en dan probeer ik mensen te zeggen, wat ben jij nou waard? Wat de koper ervoor geeft. En wat de koper ervoor gegeven heeft, is het leven van zijn zoon Jezus Christus. Dat ben je waard. En hoe indrukwekkend dat ook op mijzelf is, dat ik me dat steeds weer opnieuw eigenlijk moet voorhouden, is het toch zo dat ik in de hulpverlening, in de geestelijke hulpverlening, zie dat ook al mensen dat, zeg maar, emotioneel raakt, kunnen ze er toch niet toe komen om zichzelf zo te zien. En dat is een geestelijke blindheid die er is. Zelfs ook als ik dan met zakenmensen aan tafel zit, die dan heel veel gepresteerd hebben, enorm veel succes en rijk zijn en heel veel gewoon doen. En als ik hen dan het evangelie uitleg, dan krijg je de andere kant te zien. Dat iemand zegt van, zo slecht kan ik niet zijn dat daar iemand voor moet sterven. Omdat hij de waarde ergens anders put. Begrijpt u wat geestelijke blindheid is? Maar dat je dus daar zelf gewoon ook zelf niet, je kunt, dat je dan jezelf niet kunt buitenplaatsen. Want een van de kenmerken van geestelijke blindheid is, van die balk is, weet u wat een van die kenmerken is? Ik zie hem zelf niet. Ik zie het zelf niet. Dat is namelijk een kenmerk van blindheid. He? Een van de kenmerken van blindheid is, als je het, zeg maar, lichamelijk hebt en je gaat voor de spiegel staan, ja, een blinde kan zich niet zien. Maar dat is met geestelijke blindheid net zo. Je kunt iemand een spiegel voorhouden van Gods woord en nog ziet hij het niet. En dan vraag je af, hoe kan het nou? En dat komt door die balk. En dat kan alleen door de Heilige Geest worden geopenbaard. Dat is iets zo magnifieks als het dan gebeurt, dat de Heilige Geest je mag gebruiken als een instrument. Ik weet dan zo, ten diepste weet ik zo ontzettend, dat ik eigenlijk alleen maar een ezeltje ben. Met dat prachtige voorbeeld van Nehemia op dat ezeltje. De trooster op het ezeltje. En op een gegeven moment stapt die trooster er vanaf. En die laat het ezeltje achter. En dan gaat hij met degene die zo blind is verder en laat hem dat zien. En dan komt die bediening van Jezus volledig tot openbaring. Schitterend. Dat je dan daarbij mag zijn en dat hij diegene is die de blinde de ogen opent. Maar dat is eigenlijk, zeg maar, een balk waar we mee te maken hebben. Een andere balk is eigenlijk dat als je in je leven vaak met afwijzing te maken hebt, en je wordt afgewezen, dan, dat zie je hier eigenlijk ook, dus de principe van die balk in eigen ogen zie je dus bij David terug. Maar je ziet eigenlijk ook in David terug altijd de neiging van elk mens, en zeker bij iemand die veel met afwijzing te maken heeft gehad, maar in principe telt dat voor iedereen, daar wordt het uitvergroot, sommige dingen worden soms uitvergroot, maar dan heb je eigenlijk heel snel, dat is, en daar betrap ik mezelf eigenlijk heel snel op, en dat is namelijk dat ik de schuld altijd aan iemand anders toedicht. Je besnapt toch niet dat aan de hand van het voorbeeld wat Nathan daar bij David geeft, dat hij op het idee komt, dat is iemand anders. Maar dat is de eerste neiging. Een van de voorbeelden, iets om iets te vertellen, ik heb de neiging om te hard te rijden. Gelukkig heb ik dan een vrouw en kinderen achter me, en nu beginnen mijn kleinkinderen ook al. Ik had gisteren een kleinkind in de auto zitten en zei, opa, je mag je maar 100 en je rijdt 120. Ik zeg, is goed, Jesse, opa, ga terug. Maar 10 kilometer verder zei hij, opa, je rijdt nu 105. Ja, is goed, Jesse. Maar tegen mijn vrouw zeg ik dan soms, dat ze tegen me zegt van, ja, je rijdt te hard. En dan zeg ik, ja, weet je, ik houd me een beetje aan het verkeer, diegene die voor me rijdt. Die rijdt ook 120 en ik moet een beetje in de stroom blijven. Maar de neiging om de schuld meteen ergens anders te droppen, dat is een van die grote balken. Dat je het ook nog terecht vindt. Dat je verklarend te werk gaat. Ik ben heel erg sterk om uit te leggen waarom dat het fout is gegaan. En ik moet me ertoe zetten dat ik zeg dat ik begin met ik. Ik heb het inderdaad niet goed gedaan. En niet te gaan verklaren. Want in de verklaring zit een uitleg dat ik eigenlijk niet schuldig ben. Maar dat de omstandigheden schuldig zijn. Of anderen schuldig zijn. En dat is een van die balken wat Jezus zegt van, je kunt niet oordelen, want dat is een gigantische balk. In je oog. Het laatste wat ik eigenlijk wil zeggen als balk, en misschien dat ik er later nog eens op terugkom, welke balken dat we allemaal zo'n beetje door de jaren ontdekt hebben, dat is dat we zijn heel erg sterk als christenen om dingen te zien als een beproeving. Als iets ons tegenzit, is het een beproeving. Weet je, weer terug naar David. Wat je eigenlijk ziet is dat er wel nu dan het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken. Omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hittiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Dan wordt er aangezegd hoe dat gaat uitwerken, hoe dat gaat uitpakken. En als je David op een of ander moment dan zou hebben gesproken, dan had hij kunnen vertellen wat voor een beproevingen dat hem eigenlijk allemaal overkomt. Want beproevingen die zien we eigenlijk soms, zeg maar, of hij komt van de duisternis, of een beproeving, zeg maar, een verzoeking komt van de duisternis, of een beproeving van God. Maar waar we vaak overheen stappen, dat is, en dat is een grote balk, broeders en zusters, dat is dat er een wet bestaat in Gods woord, wat je zaait, zul je ook oogsten. Sommige dingen, en vaak zijn er dingen in ons leven, die een gevolg zijn van ons gedrag. Die een gevolg zijn van mijn handelen. En dan kan ik het niet onder het kopje beproeving gaan neerzetten. Nee, dat is iets wat ik mezelf berokken. Je ziet hier eigenlijk dat heeft gigantische gevolgen, het gedrag van David. Dat heeft enorme gevolgen. Maar in Galaten staat dat we, zeg maar, dat wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En op een gegeven moment zul je er moeten toekomen dat als er steeds dingen zich herhalen in je leven, dat je dat niet onder het kopje beproeving moet gaan zetten of onder het kopje verzoeking. Want dan plaats je het weer buiten je. Maar dat je zegt, hoe zit mijn leven in elkaar? Dat er iemand anders ook mag meekijken. En zegt, hoe zit je leven nu in elkaar? Ik heb mensen begeleid, die zaten bij ons in het tuinhuis. Die vertelden me dan over hun leven. En soms vertelden ze over hun huwelijk. En dan luisterden mijn vrouw en ik daarna. En dan gaven we wat adviezen en dan gingen we ook verder de diepte in. Maar als die dan wegging, dan zeiden we tegen elkaar, als wij zo zouden leven, was het in 3 weken ook zo. Hadden we ook diezelfde bonje. En dat wordt dan gezien als beproeving, maar het heeft iets te maken met wat je zaait, dat je dat ook oogst. Maar de balk in ons oog, die verhindert, die geestelijke blindheid, die verhindert dat we daarop worden aangesproken en wordt gezegd, ja, je hebt een balk in je oog. Je kunt iemand niet helpen. Waarom kunnen we dan niet helpen? Dat is, en daarmee sluit ik af, als het gaat over oordelen, dat is eigenlijk het thema, dat je dus een mens oordeelt, niet zijn daden, niet zijn woorden, maar dat je de mens als zodanig oordeelt. Waarom komt ons dat niet toe? En ik vind dat zo indrukwekkend, wat er eigenlijk in de Romeinenbrief staat. Het is een heel klein zinnetje wat er staat. En daar zegt Romeinen 2 vers 1. Houd u vast. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. En wat is de reden? U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Daarom komt het ons niet toe om überhaupt over een mens een oordeel te vellen. Een eindoordeel te vellen. Jullie, er zijn weinig dingen die ik hoor waartoe ik zelf niet in staat zou zijn. Ik zeg het u nog eens. Er zijn weinig dingen waartoe ik weet van mezelf waartoe ik ook in staat zou zijn. Ik kan u voorbeelden noemen die ik soms in mijn hoofd heb, maar dat zal ik niet doen. Maar dan denk ik bij mezelf dat jij tot zoiets in staat bent. Om überhaupt daar zo over te denken. Een van de prachtige voorbeelden als het gaat over zonde en zondeerkenning, dan heb je wel eens van die mensen die eigenlijk soms niet echt tot zondebesef komen. Ik had pas geleden nog zo'n... Ik heb prachtige gesprekken voor de gasten als met een kapper. En dan sluit ik af met dit voorbeeld. Ik zie hem dinsdag weer. Ik heb daar prachtige gesprekken mee en een van zijn problemen is dat hij geen zondebesef heeft. En als je geen zondebesef hebt, heb je Jezus ook niet nodig. En pas geleden, ik geloof dat was de laatste ontmoeting die ik met hem had, had ik het volgende met hem. Ik zeg, weet je, hij weet trouwens dat ik dus in de gemeente over hem spreek, want soms heb ik het vermoeden dat hij zelfs luistert wat ik weer over hem vertelde. Maar de laatste keer toen ik bij hem was, toen zei ik, Pascal, moet je luisteren als je het hebt over zondebesef. En hij zei, ik heb geen zonde. Toen zei ik, weet je wat we doen? Stel nu eens dat ik je uitnodig in een samenkomst, zoals onze samenkomst. En wij hebben het vermogen in onze kerk, dat we op de beamer kunnen we beelden projecteren van alles wat jij gedacht hebt. Ja, zegt hij, dat kom ik niet. Snapt u? Daarom zegt Jezus ook, we kunnen niet over mensen oordelen. Dat komt dus helemaal niet toe. Omdat we het zelf doen. Ik wil zo afsluiten met stilte. Dat u zelf zo even naar de Heere God zo nadert in de rust. Misschien zijn er mensen die je in je leven hebt afgeschreven. dan wil ik u echt zo vragen om daarvoor, daarmee met God over te spreken. Misschien zijn er andere gedachten die God zo gegeven heeft in deze preek, waarin u zich echt moet verootmoedigen, dat u naar de Heere God komt en zegt, Heere God, ik moet me daarvan bekeren. Wil u me behoeden om over mensen te oordelen? Maar ik wil in het bijzonder bidden dat God de balk in uw eigen ogen, dat hij die openbaart. Ik heb een paar voorbeelden gegeven, maar misschien zijn er andere dingen die de Heilige Geest hier te binnen brengt. En dat hij daarin echt Jezus echt zoekt. Vader, soms moet er zo'n confrontatie ook in ons leven komen, zoals David had met Nathan. En ik wil u zo bidden dat we dan ook zo reageren zoals David reageert. Als Nathan zegt, jij bent die man. Als de Heer Jezus zo voor ons staat als de hoge priester en de profeet. Als de Heilige Geest naar ons toe komt en die dingen openbaart en hij zegt, jij bent die man. Dat we met dezelfde reactie, zoals David, echt onze zonde belijden. Dat we ons verontmoedigen. Dat ik me verontmoedig. Om genezing te ontvangen. Om vergeving te ontvangen. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat er vergeving is, genade is en grote barmhartigheid in uw Zoon Jezus Christus. Amen.